En zoals ik vorige week al zei, als ik iets van een lichamelijk ongemak heb en ik preek, dan gaat het tijdens het preken gaat het weer een stuk beter met mij. Dat was vorige week ook zo. Ik heb van afgelopen week ook nog eens weer gesproken ergens, dus ik zit weer helemaal in stijgende lijn. En zoals we noemden, nog een restje over hier in mijn rug, maar dat zal ook voorbij gaan. Aansluitend op wat Thomas zegt, waarom was de bediening van Jezus zo aantrekkelijk? En dan lees je in Lucas 5, Lucas 5, vers 15 en 16, daar geeft Lucas twee redenen waarom mensen naar Jezus toe kwamen. Je hoefde nooit geen reclame te maken, je hoefde de discipelen er niet op uit te sturen met de mooie foldertjes. Telefoon was er nog niet, e-mail was er niet, Facebook was er niet, 000. En toch waren er duizenden en duizenden die hem volgden. Waarom? Lucas legt het keurig uit. Hij zegt, het gerucht over hem ging steeds verder rond. En vele scharen stroomden samen. En dan geeft hij de twee redenen aan. Om hem te horen, één. En om zich te laten genezen van hun ziekte. Dus, twee redenen waarom mensen naar Jezus toe kwamen. Ze zeiden, deze man spreekt zo, dat hebben we nog nooit gehoord. Nooit hebben we iemand zoals deze man horen spreken. Dus het spreken van Jezus moet geweldig geweest zijn. Ze kwamen voor het woord, maar ze kwamen ook om van hun ellende af te komen, zeg maar. Of dat nu gebondenheden waren, of lasten die ze meedroegen, of ziektes. Dus de tweede reden was om zich te laten genezen van hun ziekte. Dat herhaalt Lucas nog een keer in Lucas 6, vers 18. Nu verbreidt het nieuws zich nog steeds verder. Degenen die bij Jezus gekomen waren en die genezen waren of die hem gehoord hadden, dat waren degenen die reclame maakten voor hem. Die gingen ergens anders heen, die zeiden, daar moet je heen. Wat is er met jou gebeurd? Ja, dit en dit. Hoe dan? Daar en daar. En die namen weer anderen mee. Zelfs zo dat het zich ook verspreidde naar het buitenland. Lucas 6 vers 18. En de menigte van volk kwam uit het gehele Joodse land en uit Jeruzalem, maar ook uit Tyrus en Sidon aan de zee. En die waren gekomen, en dan zegt hij het weer precies zo, die waren gekomen om hem te horen, één, en om genezen te worden van hun ziekte. En dan noemt hij er ook nog bij, en die gekweld werden door onreine geesten, werden ook genezen. En de gehele schare trachtte hem aan te raken, omdat de kracht van hem uitging en hij allen genas. Zelfde reden noemt Lucas opnieuw. Mensen kwamen naar Jezus om zijn woorden te horen en om genezen te worden van de ziekte. Als wij beleiden waar twee of drie bij elkaar zijn, daar is Jezus in het midden, dan kun je ook verwachten dat daar zijn woord gehoord wordt, het goede nieuws, positief nieuws, en in de tweede plaats dat daar de zieken genezen worden. Dus we moeten ruimte maken voor bediening van genezing en van bevrijding en van innerlijk herstel. En daar moeten we aandacht aan besteden. Ik probeer dat altijd te doen om naast het brengen van het woord ook te bidden voor de zieken. Ook al is het maar even een afloop dat we zeggen, degene die gebed nodig hebben, voor wat dan ook, daar is gelegenheid voor. Dus we handelen in gehoorzaamheid. Sommigen zullen genezen worden, anderen zullen een klein beetje genezen worden. We moeten in ieder geval datgene doen wat wij kunnen doen. En Jezus zegt, je zult op zieken de handen leggen. Dat kan ik wel. Maar dan zeg ik ook vervolgens, Heer, wat nu nog? Dan moet u de rest maar doen. Dus ik leg handen op en dan kijk ik naar boven en zeg ik, Heer, wilt u genezen? En dan wacht ik en dan kijk ik. Dus dat zullen we vandaag ook weer doen. Dus als u hier bent met iets van dingen waarvan je zegt, daar wil ik eigenlijk vanaf, dan ben je op de goede plek hier. Zoals we al genoemd hebben, het kruis, daar kunnen we alle ellende naartoe brengen. Even terug schakelen naar de broeder, de jonge man met de hoed, die hier het verhaal stond te vertellen over alle geweldige plannen die u heeft. Ik zou zeggen, ga ervoor. Prachtig. En doe datgene wat de Heer op je hart gelegd heeft. Maar hij had ook over goed nieuws en slecht nieuws. Dat herinnerde mij aan een verhaal ook wat ooit verteld werd in een hele grote kerk. En daar stond de voorganger op de zondagmorgen op de preekstoel. En die zegt, ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws en ik heb nog meer slecht nieuws. Dus iedereen dacht, wat zou het zijn? Hij zegt, het slechte nieuws is dat de winter voor de deur staat en dat de hele verwarmingsinstallatie het begeven heeft. Hij zegt, en dat gaat ons wel 45.000 euro kosten. Dat is het slechte nieuws. Hij zegt, het goede nieuws is, we hebben geld zat. Ten derde zegt hij, het slechte nieuws is, zit nog in uw portemonnee. Oké, volgens mij hier ook wel. Er zijn genoeg mogelijkheden om alles in alles te voorzien wat nodig is. Slecht nieuws, goed nieuws en nog meer slecht nieuws. De Heer zegen jullie en jullie prachtige plannen. En ik ben benieuwd hoe het er over een jaar weer uit zal zien. Ik heb een paar passies in mijn leven. En twee daarvan die zijn samengevat in deze twee folders. Heb ik vorige week ook al genoemd. De een gaat over de bediening van Jezus. Ministering like Jesus. Ik geef cursussen in het buitenland. Die heette daar Ministering like Jesus. Hier in Nederland noem ik het dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest. Daar ben ik 25 jaar geleden mee begonnen. Dat komt voort uit Johannes 20 vers 21. Waar Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Op zekere dag, ik was misschien al wel 20 jaar een volgeling van Jezus, daagde dat bij mij. Ik dacht, wat hier staat in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat is het model, het voorbeeld. Zo moeten wij het ook doen en zo moet ik het ook doen. Maar ik had geen idee hoe dat zou moeten. Omdat ik voorbeelden had waar ik helemaal niks meer kon. Dat paste helemaal niet bij mij. En toen kregen we voorbeelden waarvan ik zei, hey, als het zo kan, dan kan ik het ook wel. Dat is 25 jaar geleden begonnen met een groep mensen in 1991. En daar ben ik nu nog mee bezig. Het zal wel geen 25 jaar meer gaan duren, denk ik. Maar wie weet doen we het volgend jaar nog een keer en nog een keer. Maar in ieder geval dit jaar een paar cursussen. Dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest. Leren om te gaan met de gaven van de Heilige Geest. Voor de doorsnee gelovigen. En niet alleen voor de experts die komen, de specialisten die het komen en dan weer weggaan. Tweede passie is India. 4, 6 jaar heb ik daar gewoond met mijn gezin. En toen ik terugkwam, heb ik gezegd, heer, ik wil een paar van die mensen gaan helpen daar, financieel. En we zijn begonnen met een paar mensen financieel te ondersteunen. Die geen achterban hebben, die uit hindoe-gezinnen komen, die uit arme families komen. En die ook geen support kunnen opbouwen. Ik heb gezegd, ik wil dan een klein beetje helpen. Ik had geen idee waar dat naartoe zou leiden. Maar in ieder geval, het begon met een stuk of 5. En we hebben nu wel 1400 mensen op de lijst staan. Die we dus helpen vanuit ons kantoor. Zoals het met veel organisaties is, een paar jaar geleden begonnen de giften wat af te nemen. En toen morgen werd ik wakker. En toen dacht ik, in half dromen, denken, dacht ik aan een busje. En dit is, zeg maar, uit de bus gekomen. Een klein busje waarop staat waar het voor bedoeld is. En dat mensen een busje mee kunnen nemen en dat ergens neer kunnen zetten. In een klas, in een zondagsschool of in je huiskring of waar dan ook. En dat je er kleingeld of papiergeld, past er ook in, erin doet. En dat besteedt voor mensen in India. Oké, dat zijn mijn twee passies die ik hier even wilde noemen. Wie waren er vorige week niet? Een flinke groep. Oké, maakt niet uit. Vorige week hebben we het gehad over hoe we betere medewerkers kunnen worden. Met hoe we medewerkers van God kunnen zijn. Wij mogen met God meewerken, met de Heilige Geest meewerken, maar hij werkt ook met ons mee. Zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heere medewerkte door de wonderen en de teken. Dat is een goede combinatie, die twee. Mede-arbeiders van Christus, zegt Paulus. En ik heb vorige week genoemd dat Jezus kwam om te kijken waar hij de medewerkers vandaan kon halen, want hij wist, hij had maar 3 jaar. Dus in die tijd moest hij een groep voorbereiden die de taak van hem over zouden nemen. Nou, de meest aangewezen plek om die medewerkers te vinden was in de synagoge. Dus het lijkt erop dat Lucas aangeeft dat er 2 duidelijke pogingen van Jezus waren om zijn bediening te starten in de synagoge. Meest aangewezen plek. Daar wordt de schriften gelezen, er wordt gezongen, er wordt gebeden. Dus daar start hij. Eerste poging, Lucas 4, loopt uit op een poging om hem te vermoorden. Ze waren zo boos, ze namen hem mee naar buiten en ze wilden hem van de steilte storten. Dus dat was niet een echt succesvol begin voor de bediening van Jezus. Ze hadden hele andere verwachtingen van wie de Messias zou zijn. Twee hoofdstukken verder, Lucas 6. Jezus weer in de synagoge. Hij wil op die Sabbat wil hij iemand genezen. Zij hadden hun regels over wat er mocht en wat er niet mocht op de Sabbat. En we hebben gezegd vorige keer, ook dat liep dramatisch af. Want in Lucas 6 staat, terwijl Jezus die man daadwerkelijk geneest met de verlamde arm. Ze raakten volkomen hun verstand kwijt. Zo boos. Nou, zulke boze mensen heb ik nog nooit in de kerk gezien. Wel een beetje boos of geïrriteerd. Of dat ze het niet leuk vonden. Maar dat daar mensen zijn die volkomen hun verstand kwijtraken. Om iets moois wat er gebeurt, notabene. Het gebeurde niet zoals zij het wilden. Het probleem voor Jezus was het denken van de mensen. Dus ook dat liep uit op een poging om hem uit de weg te ruimen. Bij zijn familie vond hij ook geen aansluiting. Zelfs niet bij Maria en ook niet bij zijn broers. Dus dat vond hij in eerste instantie ook niet de medewerkers. Later wel. Toen zocht hij 12 mannen uit. En dan lezen we het verhaal van Jezus en de discipelen. En dat moesten de opvolgers worden van Jezus. En ook daar loopt hij weer tegen dingen aan waarin ze tegenover elkaar stonden. Alleen al hebben we gezegd, het voorbeeld van de moeders, die kwamen met de kinderen. De discipelen zeiden weg. En Jezus zei, kom. Dus ze stonden tegenover elkaar. En degene die ertussenin stonden, daar stonden de moeders en de kinderen, daar stond Jezus. En ertussenin, het struikelblok, waren de toekomstige medearbeiders. En nu mijn punt, en daar sluit ik vandaag ook bij aan, is dit. Hoe kwam daar verandering in? Nou, de grote verandering die kwam doordat de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest. Ze ontvingen de Geest van Christus. En dat is ook de oplossing voor de problemen in de wereld. Die kun je terugbrengen tot iets heel simpels. En dat is dit. De mens ten diepste is een egoïstisch wezen. Die in de eerste plaats met zichzelf bezig is. En niet erop uit is om te kijken naar de noden van de anderen en anderen te helpen. Hij is met zichzelf bezig, hij is een egoïst, hij is trots, hij is zelfzuchtig. Hoe kun je dat ooit veranderen? Dat soort mensen had Jezus ook, die 12. Die ook vooral met zichzelf bezig waren. Hier krijgen wij alle twee de beste positie in uw koninkrijk. En ze waren gauw op hun teentjes getrapt en ze gingen vooral voor zichzelf. Hoe veranderde dat? Het perfecte voorbeeld heeft God hier op de wereld gezet. Dus het basisprobleem is de zelfzucht, het egoïsme van de mens. En Jezus, hier op aarde gekomen, gaf het perfecte voorbeeld hoe een mens zou moeten leven. Als we daarnaar kijken, en we zouden zeggen, als we allemaal zo zouden leven zoals Jezus leefde, dan zou dat de problemen van de wereld oplossen. Dus God heeft dat zo bedacht. En hij dacht, als ik nu de geest van mijn zoon, van de Christus, in elk mens kan planten die dat wil, die daarom vraagt, dan is dat het begin van de oplossing van de problemen. En dat gebeurt in Handelingen 2 vers 2. En daar worden die 12, of 11 waren er nog over, 11 en dan nog een ander erbij gekozen, die zetten dat in beweging. De geest van Christus woonde in hem. En dat greep om zich heen als een vuur in Handelingen. Dus, oplossing voor het probleem van de wereld moet hier beginnen in het hart van de mensen. En alle slimme dingen die we allemaal zelf bedacht hebben, ik heb daar mijn twijfels over, als je niet werkt aan de basis van het probleem van de mens. Daar ga ik vandaag ook wat over zeggen. Over hoe we die volheid van de geest ontvangen en hoe we die voortdurend door ons heen kunnen laten stromen. Maar even terug naar vorige week. Vorige week hebben we ook voor mensen gebeden. Hoeveel mensen hebben gebed ontvangen vorige week? Kun je het nog herinneren? Ik heb nu geen tijd om te vragen, heeft het iets goeds opgeleverd? Want dan zouden we daar even bij stil willen staan. Misschien alleen even door handopsteking, hoeft er niks over te zeggen. Maar voor wie heeft het iets goeds gedaan? Vorige keer toen we gebeden hebben, is iets positiefs gebeurd. Oké, een stuk of vier. Goed, we gaan daar straks weer mee verder. Met ook handen opleggen en gebed voor mensen. We spreken deze morgen ook over het werk van de Heilige Geest. En over het leven van de Heilige Geest. En dat doe ik aan de hand van drie woorden, drie plaatjes. En dat is het beeld van drie tempels. Het beeld van drie rivieren en het beeld van drie woestijnen. Dus, makkelijk te onthouden, tempel, water of rivier en woestijn. Water zegt ons niet zoveel, in ieder geval niet watertekort, wel het waterprobleem. Als ik hier naartoe rijd, dan zie ik al die sloten en vaarten die barstens vol met water zitten. Maar de Bijbel is geschreven in de context van watertekort. En daarom lezen we hier over bronnen die gegraven werden, over de regen die uitblijft. Of over de dauw die het land bevochtigt. Dus water en vocht heeft een belangrijke rol te vervullen in het Midden-Oosten. En in de tijd dat de Bijbel geschreven is. En daarom ook is het een interessant onderwerp in de Bijbel. Om te kijken naar het onderwerp water. Dat begint al meteen in de eerste bladzijde. Waren vier stromen die de tuin bevochtigden. Aan het eind van de Bijbel ook, wordt ook gesproken over water, Openbaring 22. Dat was een rivier. Dus eerste bladzijde, dat waren stromen, rivieren. Laatste bladzijde ook, dat waren stromen. En aan de oever van de rivieren stonden vruchtbomen. Die vrucht voortbrachten 12 keer per jaar. Ik ga vanmorgen ook kijken naar een plaatje in Ezechiël 47, de welbekende rivier van Ezechiël 47. Dan ga ik kijken naar Jezus als de rivier. En dan ga ik kijken naar de gelovigen of de gemeente als een bron van levend water. Ezechiël 47 in de eerste plaats. Ezechiël 47. Hier heeft de profeet heeft een visioen. En in het visioen, daar is het zo'n werkelijkheid voor hem dat hij meegenomen wordt en dat hij deel uitmaakt van dat visioen. En hij ervaart daadwerkelijk dat er een rivier stroomt, maar dat hij ook in die woestijn loopt. En dat ze door dat water lopen en weer verder lopen de woestijn in. En dan ziet hij op een gegeven moment, als ze terugkeren op de oever van de rivier, ziet hij allemaal bomen die opgekomen zijn met vruchten eraan. En hij ziet vissen. En hij zegt dat de bladeren van de bomen tot genezing zijn en dat de vruchten zijn tot voedsel. Dat is het hele verhaal hier in Ezechiël 47, vanaf vers 1 tot vers 12. Maar wat zien we hier? Het begin van het stromen van de rivier, staat er, is in de tempel. In de tempel, het huis Gods. Wat is een tempel in de Bijbel? Dat is een plaats, een ontmoetingsplaats tussen God en de mens. In een tempel, daaraan bidden we God. In een tempel komt God met zijn tegenwoordigheid. De heerlijkheid van de hemel vulde de tempel. Een wolk van Gods tegenwoordigheid kwam daar. Dus een ontmoetingsplaats van God en de mens. En waar God en de mens verbonden zijn, daar begint water te stromen. Daar begint leven te stromen. Want dat is wat water doet. Waar water komt, daar komt leven. En deze beek die hier begint te stromen, In die tempel, die gaat naar het oosten. En voor degene van u die wel eens in Israël geweest zijn, als je een reis maakt vanaf Jeruzalem naar de Dode Zee, wie kent die weg? een aantal, dan na heel kort al zie je dat het landschap helemaal kaal wordt. Je ziet geen bomen meer, nog een poosje verder zie je geen struiken meer. En als je voorbij Jericho komt en je gaat verder naar de Dode Zee, daar is het totaal dood. Daar kun je een vis in gooien en binnen een minuut is die dood. Alles dood. Hier ontmoet water en dood, die ontmoeten elkaar. En hier blijkt de kracht van water. De stroom die gaat naar het oosten, staat hier duidelijk. Dus vanaf de tempel stroomt dit water naar het oosten op weg naar de Dode Zee. Maar onderweg al begint er leven te komen. En de profeet die loopt hier met die hemelse begeleider langs de stroom. En in feite loopt hij in de woestijn, maar naast hem is leven. En dat is ook de positie van ons, van een gelovige. We leven in een wereld, in een maatschappij die gebroken is, waar dood is binnengegaan, die is geworden als een woestijn. Er is niet meer de vrucht van de Heilige Geest, er is niet de vrucht van de hemel. Er zijn verbroken relaties, er is pijn, er is dood, er is ziekte. Dus je loopt in de woestijn. En naast die twee is een stroom. En elke keer, een 1000 el staat er, misschien 400-500 meter, dan stoppen ze en ze stappen in het water. Tot de enkels. Ze lopen weer verder, nog verder de woestijn in. Maar naast hun is die stroom, die steeds dieper wordt. Na 1000 el stoppen ze weer en stappen in het water tot de enkels. Ze lopen weer verder. De omgeving wordt steeds doodser. Geen bomen, geen levend wezen. Het is maar naast hun is het leven. En ze stoppen opnieuw en tot het middel. En ze waden door de beek en ze gaan weer verder en lopen nog verder de woestijn in. Zo is het met een gelovige ook. We worden geconfronteerd met dood en met de woestijn en de afwezigheid van vrucht. Maar naast ons is het potentieel om dat leven terug te brengen. En wij kunnen daarmee in aanraking komen. Ik weet niet hoe u hier zit. Dat maakt ook niet uit zozeer. Maar hier stroomt een water. En je kunt elk moment, of je nou in de kerk bent of je bent gewoon thuis, de keus maken om één stap te nemen en zeggen, ik ga genieten van het levende water wat hier aanwezig is. Ik merkte dat net met de lofprijs. U bent gezegend met een geweldig lofprijsteam. Ik hoop dat u ze dat heel vaak vertelt ook. Als ik in Bosco woon, en dan wist ik wel waar ik zondags naar de gemeente ging. De Heilige Geest, ik begon te huilen terwijl dat lied me aanraakte. En ik weet, dan stap ik in het water. Dan ervaar je Gods tegenwoordigheid. Dat gaat verder hier. Op een gegeven moment stoppen ze. De eerste fase van het werk van de Heilige Geest is altijd verfrissing. En dorstlessend. Dan zien we nog niet eens de vrucht. Tweede fase is wat je leest in vers 6. Dus in die eerste fase worden ze verfrist. Misschien hebben ze het water gedronken. Misschien hebben ze elkaar zelfs nat gegooid. Want water is altijd een plek om te spelen. En om iets leuks te doen. Dat wekt ook iets vrolijks op. Denk maar aan zwemmen en zo. Mensen die aan het zwemmen zijn. Er gebeuren leuke dingen in het water. Maar wat water verderop doet, behalve dan verfrissen en dorstlessen, is vanaf vers 6. Heb gij dit gezien, mensenkind? Toen deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. En toen ik terugkeerde, zie langs de oever van de beek, stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek. Nu moet ik daar nog iets over zeggen, over die oostelijke landstreek. Als je hier Genesis 13 vers 10 bij leest, dan staat daar dat de plaats waar de vloek op kwam, Sodom en Gomorra, dat was vroeger, volgens Genesis 13 vers 10, als de Hof van Eden. Dus ook hier die plek waar die Dode Zee is en waar die woestijn is, dat was vroeger als de Hof van Eden. Die Hof van Eden is vernield. Ook deze Sodom en Gomorra, dat is dood, het is dood gegaan. En hier is het omgekeerde proces gaande. Dat wat dood is en wat niet vruchtbaar is, dat wordt weer tot leven gebracht. Dat is ook een mooi beeld van de gelovigen of van onze maatschappij. We zijn afgesneden van Gods aanwezigheid, maar het water van de Heilige Geest komt om dat proces om te keren. Dus er komen bomen. In de Hof van Eden waren veel bomen. Hier ook, bomen. In vers 12, langs de oever van de beek zullen aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen ze vrucht dragen. En het zal hun tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Het water brengt leven en het maakt dat de vrucht weer terugkomt, zoals God het bedoeld heeft. Verfrissing, dorstlessend. En het is als voedsel. En bitter water wordt uiteindelijk zoet. Dat is het eerste beeld. Dat helpt ons om het tweede beeld goed te begrijpen, het beeld van de Heer Jezus. Jezus zegt van zichzelf dat hij de tempel is. Hij zegt, breek deze tempel af en ik zal hem weer opbouwen. Jezus was de perfecte wandelende tempel hier op deze aarde. Het Oude Testament geeft alleen maar voorbeelden wat God in gedachten heeft in de toekomst. Want hij zegt, en Stefanus zegt, je denkt toch niet dat God erop uit was om in gebouw van steen en hout te wonen. Nee, God was erop uit om in een mens te wonen. En in Jezus woonde de Geest van God, perfect. En omdat Jezus nooit gezondigd had, zien we hier een gemeenschap met de Hemelse Vader die ononderbroken was, waar niets tussen beiden kwam. En de duivel kon er zelfs zijn vinger niet tussen steken, ook al probeerde hij dat. Maar Jezus zegt, de duivel heeft aan mij niks. Hij bleef wandelen in die zuiverheid, in die kracht, in die reinheid, ondanks de aanvallen van de duivel. En vanuit het hart van Jezus kwamen stromen van levend water. En waar moest dat naartoe? Lucas 3 gaan we lezen. Waar moest dat naartoe? In Lucas 3, vers 21 en 22. Het geschiedde terwijl al, daar lezen we hoe Jezus vervuld werd. Hier werd deze tempel van vlees en bloed, die werd vervuld met de Heilige Geest. En met de woorden van God, Lucas 3, vers 21. Het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende. De Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel, gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Net zoals in het Oude Testament tempels vervuld werden, de tabernakel werd vervuld met een wolk, de tempel die Salomo gebouwd had, toen die klaar was, werd die vervuld. Zo vervult God hier een mens. Een perfect mens die vervuld werd met de volheid van de hemel. Met het leven. En in Lucas 4 vers 1, daar lezen we dit. Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Jezus moest naar de woestijn toe. Waarom? Kon hij niet meteen aan zijn bediening beginnen? Dit helpt ons om te begrijpen wat Jezus kwam doen. Hij kwam om die volheid die in hem was, de Heilige Geest die op hem was, en de woorden van God die gesproken waren in die korte toespraak. Dit is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik een welbehagen. Een preek van ongeveer 6 seconden. God vatte alles samen wat hij wilde zeggen tegen Jezus en tegen de mensheid in een paar seconden. Is dat niet knap? Dat kunnen wij niet. Wij worden alleen maar ingewikkeld en moeten er nog meer punt 1 en 6 en boeken. God zegt alles compact. Waar het ten diepste om draait. Dit is mijn geliefde zoon. in wie ik een welbehaag heb. En Jezus zegt later hetzelfde. Hij zegt tegen zijn volgelingen, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heeft hij ook jullie lief gehad. Dus die woorden die gesproken werden, die gelden voor de mensheid. Jezus gevuld met de kracht van God. Jezus gevuld met de liefde van God. Waar gaat hij naartoe? Naar de woestijn. Wie is de baas van de woestijn? De prins van duisternis. Waar de duivel heerst, daar heeft hij alles kaal gevreten. Alles kaal gemaakt. Daar heeft hij de mooiste wat er is, wat God gegeven heeft, heeft hij kapot gemaakt. Want dat is het karakter en de natuur van de duivel. Hij is een dief, hij is een rover, hij is een moordenaar. En hij komt om te stelen. En de woestijn is er een voorbeeld van. Jezus komt om het omgekeerde te doen. Hij komt het leven wat in hem is weer terugbrengen in de woestijn. En dat was het gevecht over de woestijn wat 40 dagen duurde. De open hemel, ging Jezus naar de woestijn om de duivel te confronteren. En na 40 dagen gaf de duivel het op. Wauw. Wat een feest moet er losgebroken zijn in de hemel. Ik had toen wel eens even een kijkje willen nemen in de hemel. Juichen en high fives en koppeltje buitelen van de engelen. En feest vieren. Yes! De woestijn zal niet altijd een woestijn blijven. En Jesaja zal er ook tussen gezeten hebben. Ik weet niet precies hoe het gaat. Zeg, wauw, maar dat heb ik ook allemaal aangevoeld. Al die woorden die ik sprak, ik begreep er de helft niet van, maar de woestijn zal bloeien als een roos. Er zal water zijn in de woestijn. Er zal leven zijn in de woestijn. Toen hij dat zag gebeuren daar beneden, toen wist Jesaja ook, dat is het. Dat voelde ik toen al aan. Dus de woorden die gesproken werden in het Nieuwe Testament, dat zijn profetische woorden over wat er zou gaan gebeuren als de levende tempels gevuld zouden worden met de Heilige Geest. En dan komt Jezus uit de woestijn. En de duivel laat het er natuurlijk nog niet bij zitten. En hij probeert herhaaldelijk om Jezus te stoppen. Maar in Lucas 4 vers 14 lezen we dan toch wat er gebeurt. Lucas 4 vers 14. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En de roep over hem ging door de gehele streek. En hij leerde in een synagoge en werd door allen geprezen. En dan is hier de uitbraak van de bediening van Jezus. Het is alsof de rivier gaat stromen. En waar hij komt, legt hij mensen de handen op. En waar mensen willen. En ieder die kwam, die werd genezen. Sommige plekken werkt het niet goed. Synagogen, bij zijn eigen familie ook niet zo best. Maar op andere plaatsen stroomde de rivier heel krachtig. En mensen wisten, als je alleen maar hem kunt aanraken, dan zul je genezen zijn. Jezus was als een wandelende rivier die de woestijnen van mensen weer tot leven bracht. Ongelooflijk. En dat ging 3 jaar door. En het werd steeds krachtiger. En er was voorziening van eten. Zelfs doden stonden op. Plekken waar de dode zee als het ware was, die kwamen weer tot leven. En dan zegt Jezus het meest verbazingwekkende. Hij zegt, wat ik gedaan heb, gaan jullie ook doen. En er zijn een paar pogingen die ze ondernomen hebben. Ze werden uitgezonden en ze gingen heen om te prediken, te genezen en te bevrijden. Ik doe dat in mijn cursus als ik in het buitenland ben. Dan hebben we 3 of 4 dagen. Eerste dagen wat onderwijs en wat beoefening van de gaven onder ons, zeg maar. En dan op de laatste dag, als het zo uitkomt, dan zeggen we, nu gaan we Lucas 10 doen. En we gaan naar de huizen van mensen. En we gaan het goede nieuws brengen en we gaan bidden voor de zieken. We gaan de mensen de handen opleggen. En dan de bedoeling is dat je zo besmettelijk bent, positief, dat je, als je de zieken aanraakt, dat de ziekte verdwijnen. Een paar maanden geleden was ik met mijn vrouw in Roemenië. En daar hadden we een klein groepje mensen die daarvoor getraind wilden worden. En dan in de middagsessie, dan gingen we bij de huizen van mensen langs. Bij geen enkele plek hebben ze gezegd nee. Overal zeiden ze, kom binnen, ga zitten. Wat willen jullie vertellen? We willen dit vertellen. Hebben jullie hier ook wat zieken in huis? Oh ja, zat. En bij de buren ook nog. En een vrouw werd genezen. Die zegt, ja, mijn buurvrouw woont wat verderop. Zouden we daar ook even naartoe kunnen? Ze zei, ja, daar zijn we ervoor. Dus zij wordt onze begeleidster. Man of peace heb je in het Engels. Zij was onze woman of peace. En ze zegt, nou, die mensen hebben voor me gebeden. En dit is gebeurd met me. Ik voel me stukken beter en die pijn is weg. Dus mogen we ook even bij jullie binnenkomen? Ja hoor, kom maar binnen. En voordat je het weet, ben je druk. En na een poosje zegt, we moeten zometeen weer naar huis. Maar we deden eigenlijk wat Jezus ook gedaan had. Hij ging naar de huizen en genas de zieken. Hij bemoedigde mensen. En sommigen willen misschien volgelingen worden. Dan kunnen we ze daarbij helpen. Dan kunnen we ze wat aanwijzingen geven. Jezus als het perfecte voorbeeld. Dus, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes is het tekstboek. Daar staat het allemaal in hoe het moet. En in Handelingen, dat is het vervolg. En daar zien we dus hoe de apostelen deden. Mijn derde punt en laatste. Dat is, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Dat is het ongelooflijke wat God in gedachten had. Omdat het zo fantastisch is, heeft het misschien ook zo lang geduurd, al die voorbereiding van al die duizenden jaren. Maar dat had hij in gedachten. Jezus, het modelvoorbeeld, zo moet het gebeuren. Hoe die stroom van leven door Jezus heen stroomt en mensen aanraakt overal. En dan komt de dag dat die Heilige Geest uitgestort wordt op de 120. En dan worden dit veranderde mensen. En dan worden het de medewerkers waar God nou op zoek is. Mensen die geleid worden door de Heilige Geest. Paulus die zegt, als hij de Korintiërs schrijft, de kerk die er eigenlijk het slechtst afkomt in de brieven die Paulus schrijft, toch spreekt hij ze aan en hij zegt, jullie of wij zijn de tempel van de levende God. 2 Korintiërs 6 vers 16. En 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17 zegt hij hetzelfde. Jij of jullie zijn de tempel van de levende God. Die verbindende plaats hier op aarde tussen de mens en God is als een tempel. En hoe werkt het dan met dat water wat uit ons moet stromen? Ik las een tijdje geleden een boekje van iemand die zegt, ja, die stromen van levend water. Ik voel mezelf meer een lekkende kraan dan een rivier van levend water. Maar hoe kunnen we stromen van levend water uit ons binnenste laten komen? Johannes 7. God heeft het zo simpel mogelijk gemaakt dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat ligt niet aan IQ. Of over hoe slim je bent en hoe goed je systemen kunt toepassen. Hij heeft het naar een niveau gebracht dat het toegankelijk is voor iedereen. En het werkt als volgt. En op de laatste, vers 37. Johannes 7, vers 37. Hier gaat het over water. En bij dit feest, dat is het loofhuttenfeest. Dat is aan het eind van de oogst, zo in november ongeveer, wordt dit feest gevierd door de Joden. Dan is het 6 maanden droog geweest. Heeft het niet geregend. En dan bidden ze voor regen. En dan, zo in november, dan beginnen de vroege regens. Waar de profeten over spraken. En dan neemt het toe, januari, heel veel regen is de bedoeling, en dan neemt het af zo in maart, april. Dat zijn de late regens. In die 6 maanden vallen de regens, maar hier wordt ervoor gebeden. Ze hebben gereisd door het land heen, overal dorheid en droogte. En dan is er een ritueel waar water uitgegoten wordt over het altaar, en dan wordt er gebeden dat God weer regen zal sturen. En op dit feest staat Jezus op. En dan zegt hij met luide stem, hij roept, hij fluistert niet, hier roept hij. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drink. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. De geest is er nu wel. Ik maakte voor het eerst kennis met de Heilige Geest in 1967. Op de Noord-Veluwe. Ik kom uit een dorpje, Oldebroek. En ik groeide op in een traditioneel gezin. Maar ik maakte kennis met het werk van de Heilige Geest in een kippenschuur. Dat begon mijn geestelijke reis. De boer had de kippen eruit gedaan en hij had het schuurtje wat netjes opgeknapt. En er kwamen jonge lui bij elkaar die aan het zingen waren. En die aan het bijbellezen waren en die aan het bidden waren. En ze ontdekten het werk van de Heilige Geest. En ik liep daar zo binnen. Ik denk, wat is dit? Ze hadden er een bordje opgehangen, Bethel. Een huis van God. En wat daar was op dat boerenerf, dat was een tempel geworden. Een ontmoetingsplaats van mensen met God. En dat begon water uit te stromen. Dat is vanaf 1967 komen daar jongelui bij elkaar. En het is net een stille opwekking daar in dat dorpje Oldebroek. En helemaal achteraf ergens bij een boer op derf. En daar zijn duizenden en duizenden jongelui tot geloof gekomen. Vervuld met de Heilige Geest. Zijn weer teruggegaan in hun kerken. Sommigen hebben een kerk gestart. Maar heel veel zijn de zending ingegaan. Die rivier stroomt nog steeds. Daar komen nog steeds jongelui bij elkaar op zaterdagavond en op zondagavond. Staat nooit in de krant. Het is een werk wat God aan het doen is. Het stromen van een rivier. En ik ben er ook mede resultaat van. Oké, maar hoe zet je dat in werking? Zoals ik zei, God is in staat om dingen heel simpel te maken, zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Hoe kan ik maken dat er stromen uit mijn binnenste gaan vloeien? Moet ik nog meer theologie kennen, nog meer boeken lezen, nog meer cursussen doen? Daar kan ik verder niet over oordelen. Maar ik weet wel dat het ook gewoon thuis kan, of waar je ook bent. Een van de eerste dingen die we leren als we hier op deze planeet aarde aankomen, het eerste is denk ik huilen, dat doe je al heel snel. En anders word je wat geholpen. Zo om die longen op gang te krijgen. Maar een van de eerste natuurlijke reflexen van een baby is drinken. Zo snel mogelijk probeert de moeder die baby aan het drinken te krijgen. En als dat één keer loopt, dan zit het wel goed met de gezondheid van die baby. Dan krijgt hij goede, gezonde voedingsstoffen binnen. Nou, God heeft gezegd, we moeten dit simpel houden. Laten we het zo doen, het begint met drinken. Daar heeft iedereen heel veel ervaring mee. Daar zijn ze al mee begonnen op dag 1 of dag 2. Dus dat doen ze al jaren, dat hebben ze al duizenden keren gedaan. En wie heeft er vanmorgen al gedronken? Koffie, thee, melk, noem maar op. Steek even je hand op. Oké. Dus u doet het dagelijks. God zegt, we moeten iets doen wat ze al hun hele leven gedaan hebben en wat ze nog steeds elke dag doen. Drinken. Oké. Als we kunnen drinken, dan bent u hier klaar voor. Om stromen uit je binnenste te laten vloeien. Want dat staat er in de grondtekst. En in sommige Engelse vertalingen hebben het ook. Bij ons staat stromen van levend water. In de grondtekst staat rivieren van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Nou, dat is het doel. Hoe meer je drinkt, hoe meer eruit je zal stromen. Als je dat drinken gaat nalaten, dan gaat het fout. Dan beginnen er weer de symptomen van de woestijn zichtbaar te worden. De doorns en de distels en vervelende eigenschappen die je had. Maar zolang je gevoed wordt en gevoed wordt, zal het levende water uit je binnenste blijven stromen. En dat gebeurde in Handelingen. Vanaf Handelingen 2 vers 2 worden mensen vervuld met de Heilige Geest. En ze werden nog eens een keer vervuld als het nodig was. Handelingen 2, Handelingen 4. Maar de stroom kwam op gang in Handelingen 2. En die stroom die is er geweest duizenden jaren. En die heeft allerlei plekken bereikt die woestijn waren. En woestijnen die tot leven gekomen zijn. En dat is nog steeds Gods bedoeling. Die woestijnen zul je hier ook hebben in Boskoop. Bepaalde groep mensen die je op je hart hebt, waarvan je weet, een en al woestijn. Hoe kan ik die ooit bereiken met de liefde van God. Drink flink en laat stromen uit je binnenste vloeien. Leg handen op, zegen, doe goede dingen naar mensen toe, nodig ze uit en laat ze genieten van de vrucht van de Heilige Geest die we voort mogen die wij mogen voortbrengen als gelovigen. Oké, dus dat waren mijn twee zondagen. Ik dacht, hey, wellicht de link, maar dat vanmorgen daagde het. Ja, ik denk, dat is het werk van de Heilige Geest. Vorige week, Jezus zoekt medearbeiders. En dat werkt van geen kanten als je niet vol bent van de Heilige Geest. En toen ze vol werden, toen werden het perfecte medearbeiders. Waar ze ook kwamen, brachten ze leven. En vandaag het vervolg. We kunnen rivieren van levend water kunnen we gaan verspreiden. Hier is, in het natuurlijk is hier al veel water, maar in het geestelijk kan er nog wel wat bij, denk ik, in Boskoop. Dus laat het geestelijke water, laat het stromen, zodat Boskoop een tuin wordt, waar vruchtbomen zijn en waar we de tegenwoordigheid van God zien. Ik wil graag het muziekteam vragen om te komen. We gaan een drinkoefening doen, zeg maar. Proost. We gaan een drinkoefening doen. En dat is drinken met ons hart. In Gods aanwezigheid zitten. Onze aandacht richten op de perfecte model wat hier op aarde gewandeld heeft, de Heer Jezus. Jezus zegt, wie dorst heeft, kom tot mij en drink.